De prediking is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16, inzonderheid de versen 14 en 15, die ik u nog eens voorlees. Handelingen 16, de versen 14 en 15, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover. Een deel van velen. Letten wij vanavond op ontmoeting. Eigenlijk gaat het daar in het leven van ons nietige mensenkinderen om. Om ontmoeting. Ja, niet in de gebruikelijke oppervlakkige zin dat wij die of die tegengekomen zijn. Maar in de diepere zin van een echte ontmoeting. Dat is op aarde al vrij zeldzaam. Laten we vanuit gaan dat bijvoorbeeld het huwelijk bepaald wordt door een ontmoeting. Een vriendschap bepaald wordt, echte vriendschap, door een ontmoeting. Dan is dat al vrij kostbaar. Echt een ontmoeting met elkaar. Dat gebeurt niet iedere dag. Misschien gebeurt het zelfs niet in ieder mensenleven. Dat je echt elkaar ontmoet. In die volle zin van het woord. Dat geldt nog in veel hogere zin voor en in het koninkrijk van God. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het kan niet zonder ontmoeting. En natuurlijk, daar moet je dat woord ontmoeting wel omschrijven. Daar hoef je niet mee te bedoelen een lichamelijk zien. Een lichamelijk tasten, een hoorbare stem, maar toch een ontmoeting die de kracht heeft en de betekenis meer dan van een hoorbare stem. Dat kan. Of van iets wat je voelt of tast. Je zou kunnen zeggen, de hele godskennis, Christuskennis, berust op een ontmoeting. Dat gaat naar het woord van God door het woord en door de Heilige Geest. Maar dan toch zo dat die God, hoe onbegrijpelijk ver boven ons verheven, die Heere Jezus Christus, die nu niet meer op aarde is, lichamelijk, maar die toch de Geest is, de Heere is, en als zodanig aanwezig, dat we die in ons leven ontmoeten. Hoe, dat is moeilijk te zeggen. Dat kan door het lezen van het woord, door de Heere gezegend. Dat kan door de prediking van het woord, het geloof is uit het gehoor. Maar het is toch echt in de volle zin van het woord ontmoeten. Daarom schrijft Johannes zo indrukwekkend, hetgeen onze ogen gezien, onze handen getast, geen we gehoord, gevoeld hebben, van het woord des levens van Christus. Zij waren de apostelen. Ze hadden de Heer Jezus ook werkelijk ontmoet, lichamelijk, in zijn omwandeling op aarde. Dat verkondigen wij u. Opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Kijk, daar voel je, daar gaat het allemaal over een ontmoeting. Johannes en de andere apostelen hebben uiteraard de Heer Jezus op een bepaalde manier ontmoet. Zij waren zijn volgelingen, zijn leerlingen. Maar hij zegt, wij hebben hem ontmoet om dat door te geven, te verkondigen, opdat jullie met ons gemeenschap zouden hebben, en ook al is het dan niet in die zin zoals Johannes het woord getast had, maar toch dat jullie hem ook zouden ontmoeten en dat we zo samen gemeenschap mogen hebben met elkaar vanwege die ontmoeting. En dat deze onze gemeenschap ook zou zijn met de Vader en de Zoon. Dat woordje ontmoeting moet je dus niet verkeerd laden. Je moet het niet op het vlak trekken, laat ik zeggen, van die mysticus die in God verzinkt. Zoals je dat bij sommigen tegenkomt, met alle respect voor hun, wat ze van de Here gekregen hebben. Maar dat is toch niet de lijn van de Heilige Schrift. Daar vervagen zo de grenzen dat God God is en wij mensen zijn en blijven. Daar is het zo dat men op een bepaald niveau komt, door meditatie, contemplatie en ja, het doet soms denken aan een soort christelijke yoga en transcendente meditatie. Zo bedoel ik het niet. Waarbij de mens dan visioenen krijgt en zich opgenomen voelt in de golven van de oceaan van de Godheid en direct een Godschouwend leven leidt. Nee, die weg wijst de Schrift niet. Ook niet de weg zoals vroeger en misschien nog wel. Maar dat is gebeurd in de plaats waar ik wel zo'n 25 jaar gewoond heb. Er was een voorganger en die vertelde, hij was de Heere Jezus tegengekomen en die had gezegd, hou je sloof eens op, zo'n soort voorschoot. En toen had hij al de zielen van de uitverkorenen daarin gezien. Kijk, dat bedoelen we niet met ontmoeting. Maar we bedoelen met ontmoeting een zodanige ontmoeting door het woord in het geloof die ons leven ergens bepaalt. Die ons bijblijft door het leven heen. Die ons in de stervensuren nog doet fluisteren. Heere Jezus, ontfermt u mijner. Dat wil zeggen, al heb je dan niet zo'n wonderbaarlijk verhaal, zoals sommigen. Of zoals de mystici die verzonken in de Godheid zich bevonden heeft. Dat hoeft niet. Maar de naam, de naam waarvan wij zingen, die naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk zoet, goed. Dat is vrucht van de ontmoeting met de Christus der Schriften. En dat gaat op velerlei wijzen en manieren die ik niet kan zeggen. Maar toch, het is toch een inbreuk als het ware in dat menselijk leven. Waardoor hij in geloof komt uit te roepen, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat is eigenlijk ieder mens nodig. We kunnen jarenlang als in een tredmolen voortgaan. En allerlei dingen weten. En dat het ergens nog zo buiten alles is. Er kan een moment aanbreken dat je echt de Heer ontmoet. Het kan aan een sterfbed, een ziekbed zijn. Het kan bij een vreselijk ongeluk zijn, een crisis in je menselijk leven. Iets wat je misschien helemaal niet omschrijven kunt, en toch dat je tot in het diepst van je ziel bewust was. Hij is er. Hij is er. Dat is het grootste. Het allesomvattende. Met hem kom ik er door en eruit. En zonder hem ben ik verloren. Ben ik alleen. Zo'n ontmoeting wordt ons beschreven in het stukje dat ons is voorgelezen. We hebben verleden week gehoord hoe eigenaardig het allemaal ging. Paulus is overgevaren, met zijn metgezellen, Lucas, Silas, Timotheus. Ze hebben dat gezicht gezien, Paulus heeft dat gezicht gezien van die Macedonische man die roept, kom over en help ons. We hebben ook gelet op het wonder, want die Macedonische man die is er in onze werkelijkheid niet. Er staat niemand op het strand, er is niemand in Neapolis, die havenstad daar, die staat, zijn jullie daar eindelijk? We hebben om jullie gebeden en ons gebed is verhoord. We hebben dus gehoord tot grote blijdschap. Zo ligt het bij God. Zo ligt het bij God. De mensen zitten er helemaal niet op te wachten. We horen helemaal die stemmen van de heidenen niet uit de verte, roepend uit de verte, o kom toch. Nee. Maar God is een eeuwige raad. Die laat iets zien wat hier op aarde niet te zien is. Maar bij God is het wel. Nou, toen wisten ze gelijk, ze mochten hier niet preken, daar niet preken. In Troas zijn ze aan die havenstad waar dat gebeurd is, van dat gezicht zijn ze terechtgekomen. Daar heeft Paulus ook nog gepredikt, daar wordt ons verder niet van vermeld. Maar in hoofdstuk 20 blijkt dat daar ook een gemeente gekomen is. Maar ze zijn dan toch uiteindelijk vol goede moed, zijn ze naar de andere kant gevaren. Naar Europa, zeggen wij. Met die boodschap van het heil. En er is niks. En ze verblijven ettelijke dagen in die stad. En ik heb getracht de gesteldheid van die mensen te tekenen. Ja, wat moeten we nou? Kom over en help ons. Als het dan sabbat is, dan gaan ze naar maar buiten de stad. Blijkbaar is er nog een vrij sterk antisemitistische inslag geweest daar in Filippi. Dat blijkt ook uit het vervolg wel. dat ze geen synagoge hebben gehad, weinig Joden waarschijnlijk ook. Maar ja, dan weten ze uit de praktijk dat het gewoonte was, als er nog enkele overblijfselen van het Jodendom te vinden zijn, dat moet toch haast wel in een stad als Filippi, dan zochten ze altijd een plaats bij de rivier om samen te komen. Want daar was stromend water. En dat stromend water hadden ze weer nodig in verband met de reinigingen naar de wet en wassingen naar de wet van Mozes. En dan inderdaad vinden ze zo'n gebedsplaats. Maar er zijn alleen maar wat vrouwen. Er is geen ene man bij. Het is zo armzalig dat naar Joods gebruik, naar Joodse orde, kan er geen officiële kerkdienst gehouden worden. Want voor een officiële synagogale dienst, met schriftlezing en gebed en uitlegging, moesten er 10 mannen aanwezig zijn. Wat het voor vrouwen geweest zijn, kunnen wel weduwen geweest zijn. Joodse weduwen. De vrouw waar het hier voornamelijk om gaat, is nog niet eens een Joodse vrouw. Maar een sympathisante, een godsvereerster. Die, alhoewel nog niet volledig tot het Jodendom overgegaan, toch sterk betrokken was op de godsdienst en eventueel de God van de Joden. Heel eigenaardig gezelschap. En daar zitten ze nu. Daar zijn ze nedergezeten en daar spreken ze het evangelie. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in het midden komen en hen zegenen. En dan begint het. Dan begint er weer iets van die wonderlijke dingen. Ze zijn bij elkaar. Ze hebben elkaar ergens ontmoet. Maar om elkaar nu te ontmoeten in de boodschap van het heil, daar gaat het eigenlijk om. Want er zijn misschien wel duizenden luisteraars in de wereld die toch niemand ontmoeten in de echte zin van het woord en alleen maar zeggen: het was niks, of het was een goede preek, of het was een mooie preek, of was dit of dat, terwijl het daar eigenlijk niet om gaat. En een zekere vrouw met name Lydia. Of dat haar echte naam geweest is, weten we niet. Kan ook een bijnaam geweest zijn. En dan betekent het de Lydische. Want Thyatira, de stad in Klein-Azië, waar ze vandaan kwam, lag in het gebiedsdeel of de provincie Lydië. Dat was notabene een van de plaatsen waar Paulus, toen hij nog aan de andere kant was, graag naartoe wilde gaan. Maar de geest liet het hun niet toe. Hij verhinderde hun het woord te spreken. En toen zijn ze maar doorgetrokken tot ze uiteindelijk in Troas terechtkwamen. Die vrouw, een zekere vrouw, een Lydische, de Lydische, Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira. Blijkbaar een zakenvrouw. Een vrouw die zelfstandig een beroep uitoefende in die tijd. Dat is wel vermeldenswaardig. En dan nog wel een purperverkoopster. Dat dat kon je niet in elk winkeltje kopen. Dat was een dure goed, dure spul. Purper, dat werd, als het tenminste om het echte purper gaat. Je had ook namaak. Dat maakten ze uit de wortels van een plant. Maar het echte purper, dat was al heel oud. Want daar lees je al van in het Oude Testament, dat de priesterkleding, die was het bovengedeelte van purper, hemelsblauw. En je had purperen gordijnen en strikjes. Zo heel oud. Dat echte purper, dat haalde men uit slakken. Verschillende soorten slakken uit het Middellandse zeegebied. Vooral uit de streken van Tyrus en Sidon, Fenicië. Maar ook wel andere streken langs de kust van de Gaza-strook, van Filistijnenland. En als je dan denkt dat de keel van één zo'n slak één druppel purper opleverde, dan kun je ook indenken dat het heel kostbaar was. Heel kostbaar. Omdat het zo moeilijk te verkrijgen was. Je had ook soorten. Je had soorten. Hele dure en wat minder dure. Net als denk ik in de parfums of zo. En allerlei andere grondstoffen. Dat kwam ook uit in de kleur. Dat purper dat had je in de kleuren. Bloed. Rood. Als geronnen bloed. Als je er recht voor stond, leek het wel zwart. Maar als je opzij keek en het licht viel erop, was het die diep rode kleur als van geronnen bloed. Je had ook een lichtere kleur, karmozijnkleur, een lichtere kleur, purper. En je had ook zelfs blauw. Blauw was iets algemener, iets goedkoper. Kijk, die vloeistof uit die slakken, en drie soorten slakken had men, die gebruikte men om te verven. Daar werd de wol in geverfd. Soms ook wel zijde, maar zijde dat nam de kleurstof veel moeilijker aan. Maar wol, dat nam de kleur heel goed aan en het stond bekend als heel kleurecht. Het kon jaren de kleur behouden. Doordat het zo duur was purper eigenlijk iets voor koningen. Je hebt in de geschiedenis staten gehad, daar had je wetten omtrent het purper. Daar mocht bijvoorbeeld alleen een ambtenaar van die en die klasse, die mocht dat en dat soort purper dragen. De koning mocht bijvoorbeeld alleen dat dragen. Zo kostbaar. Het stond in verband met een zekere status. Bij de Romeinen was het niet zo streng. Daar in Filippi, waar die grote weg richting Rome liep, de Via Egnatia, daar kwamen veel hoogwaardigheidsbekleders langs. Consuls en in het leger hooggeplaatste mensen. Het was een mooi punt, een mooi verkooppunt daar in Thyatira, om, wij zouden zeggen, om een mooie toga te verkopen of een generaalstenue. He, dat kon je daar wel slijten voor een heleboel geld. Maar in die tijd nam men het niet zo nauw meer met sommige privileges. Dat betekende, het was niet opvallend Als Jezus zegt, er was een zeker rijk mens, gekleed in purper. En hij leefde alle dag vrolijk en overdadig. Als je heel rijk was, dan kon je ook wel purper kopen. En dan werd dat niet direct door de overheid belet, want die rijken hadden ook veel invloed. Daarom stel ik me voor dat Lydia niet zomaar een verkoopstertje was, of verkoopster, maar dat het een behoorlijk ontwikkelde vrouw is geweest, die juist door de omgang met mensen van die stand en status heel wat levenservaring en kennis had opgedaan. Zij hielp de machtigen en de rijken, de invloedrijken, aan een kleed. Ja, het is verleidelijk om te denken, om verder te denken. Als je in de schrift leest over het kleed en de mantel van de gerechtigheid. Als je leest van de besprenging van het bloed. Het bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dan is net of de Heilige Geest hier bij die schittering van het purper tegelijkertijd ons stilletjes wil attenderen op de armoe. Op de armoe. De mens, hoe groot, hoe waard in eer. Als die geen verstand heeft, hij vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Ook al leeft hij dan alle dag schitterend, blij, vrolijk. Al kleedt hij zich in purper en lijnwaad, wat dan nog? Als de mens die in eigen waarde is niet blijft. Nou ja, het is natuurlijk een prachtige beroep. Maar tegelijkertijd is het ook een prediking. Ja, we kunnen elkaar wel netjes in het pak steken. En als we geld hebben, kunnen we ook wel wat moois kopen. Maar waar is het kleed voor ons hart? Waar is de mantel der gerechtigheid waarmee we voor de Heere zouden kunnen bestaan? Want dan zegt diezelfde Psalm 49, de verlossing van het leven van de ziel is te kostbaar. Niemand kan zijn broeder verlossen. Zo heeft Lydia heel wat mensen in het pak geholpen. Rijke mensen, belangrijke mensen. Ze heeft veel relaties gekregen in het leven. Het is een op- en top zakenvrouw. Maar ze heeft nog nooit iemand verder kunnen helpen dan het purperen kleed. En toch, deze vrouw van de stad Thyatira uit Klein-Azië, zij komt dus van de overkant. Paulus zag een Macedonisch man. Maar hier is een vrouw, die komt van de overkant. Die is hier terechtgekomen. Hier heeft ze een zakelijke verkooppunt. Die vrouw is er ook bij. Bij die vrouwen aan de rivier. En er staat dat zij God diende. Ja, dat is tegelijkertijd weer zo nuchter. Ik bedoel in die zin. Je hebt mensen die zeggen, ja, als je God dient, dan kun je geen purperverkoper zijn. Allemaal voor de show, allemaal mooi, allemaal dit, allemaal dat. Nou, dat moet je helemaal niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. De een zit mechanismen in elkaar te zetten van afweergeschut en radartoestanden. En de ander, ja, die werkt weer aan een koffiezetapparaat. Maar ik bedoel maar, daar moet je wel voorzichtig mee wezen. Daar moet je erg voorzichtig mee wezen. Toch wordt dat vaak wel gezegd. Ja, maar dat is toch geen beroep. Purperverkoopster. Ja, nou je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk heel wat anders. Maar er staat iemand, die staat de hele dag niet anders te verkopen dan televisies en noem maar op. Ja. Ja, kun je dan God niet dienen? Wie zegt dat? Deze zakenvrouw, die een goede bron van inkomsten had. Deze vrouw staat er, dient God. Hoe ver dat strekt, dat is moeilijk te zeggen. Was zij net een man als Cornelius? Van Cornelius weten wij dat er een engel bij hem kwam die zei, Cornelius, je gebed is verhoord, je aalmoezen zijn tot de Heere opgeklommen. Stuur boodschappers naar Joppe en laat een man komen, Petrus. Die zal zeggen wat er gebeuren moet. Dat was een man die echt met het hart eigenlijk de Heere vreesde en toebehoorde. Maar hij was nog niet gekomen tot de kennis van die gekomen zaligmaker. Of het hier ook zo is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar tegelijkertijd voel ik weer bezwaar om dat zo stellenderwijs te zeggen. Er staat die God diende. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat staat vaak in de Bijbel. En er worden groepen, Grieken en andere mensen mee aangeduid, die vanwege hun eigen godsdienstige omgeving een grote vermoeidheid hadden gekregen met al die goden en godinnen. En die een sterke sympathie hadden opgevat voor de religie van het volk Israël. Waar de altijd terugkerende refrein was, hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. De Heer uw God is één. En er waren veel mensen daardoor gegrepen. Al konden ze niet al die, zoals Cornelius, al die wetten en inzettingen, besnijdenis enzovoorts onderhouden, ook krachtens hun werk, hij was een militair in dienst van het Romeinse Rijk. Maar dat ze toch zoveel mogelijk het Joodse onderricht en de Joodse samenkomsten bijwoonden. Bij Cornelius ging het nog veel dieper, hebben we al eens gehoord. En bij anderen, ja, dat waren de sympathisanten, de vereerders van de godsdienst of de God van Israël. Maar één ding is wel duidelijk, hoe het ook zij. Er kunnen godvruchtige mannen van de hele aardbodem in Jeruzalem vergaderd zijn, maar is het dat? Is dat het? Is het genoeg dat het serieuze godsdienstige mensen zijn? Of is nodig de kennis van de Heer Jezus? Van de middelaar. Dat geldt altijd. De ontmoeting. Als je alles op papier zou zien, hè, dan kun je zeggen van, nou, er is nou nog 40% mensen in Nederland, of 50, dat zegt dat ze nog naar de kerk gaan. Ja, het is al minder, geloof ik. Nou, zoveel procent zegt, ik Ik geloof niks meer. Dat zeggen ze als je ze ontmoet. Als je dan de kerkenboeken nagaat kijken, daar staan tienduizenden mensen in het boek geschreven. Dus er zijn zoveel protestantse mensen, zoveel rooms-katholieke mensen. Nederland is zo en zo gelovig in percentages. Maar dat wijkt allemaal van elkaar af, dat voelt u wel aan. Als je in het lidmatenboek 1500 leden hebt staan, volwassenen en kinderen, en er komen er 400 of 500 van naar de kerk, dan kun je wel zeggen, ja, 1500 hervormd of gereformeerd. Ja, misschien zijn het wel geen eens sympathisanten. Maar dat ze helemaal zich overal van distancieren. Ja. Ja. Geen ontmoeting. Nou, zo lag het bij Lydia niet hoor. Die rekende zich een metgezel van deze vrouw. Maar, nou moet je eens luisteren. Er staat, die hoorde ons. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen. Paulus, Silas, Timotheus, Lucas, de schrijver. Ze hebben met elkaar gesproken. Dan heeft die wat gezegd en dan die. Ze luistert naar ze. Nee, misschien is luisteren te zwak. Misschien staat er wel expres. Ze hoorde. Ze hoorde. Ik meen, het staat hier niet in deze afdruk, dat het woordje ons niet voorkomt in het oorspronkelijke. Kun je zeggen, nou dat is logisch. Ja, nee. Nee. Als er alleen staat, hoorde, dan wil dat iets meer zeggen dan luisterde naar ons. De klemtoon valt dan als het ware op het gehoorde, niet op de persoon die het zegt, maar in het bijzonder op de boodschap. Ze hoort. Als verklaring wordt gezegd welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam. Ja, daar kun je lang over denken. Hoe is dat nou gekomen? Moet je daarbij denken aan een onmiddellijk werk van God? Dat wil zeggen, ze heeft eronder gezeten, onder het woord. Ze heeft niets gehoord. Maar opeens is ze gaan horen, want God, de Heere, hier wordt gedoeld op de Heere Jezus, die heeft haar hart geopend. Wat je dan verder zou kunnen weergeven bijvoorbeeld door, die heeft haar wederom geboren. Of zoals men wel eens zegt, van dood levend gemaakt. Dat kan het betekenen, maar het hoeft het niet per se te betekenen. Daarom denk ik persoonlijk eerder aan het woord van de apostel, gij die wederom geboren zijt, niet door vergankelijke, maar door het onvergankelijke zaad van het woord. Dat doet ook onze belijdenisschriften. Die de nadruk laten vallen op dat woord. Maar dan ook dat woord in gemeenschap met de Heilige Geest. Dus als het ware op een moment is het dat scheppende woord als het ware dat het doet. De vraag blijft dan natuurlijk wel over, waarom hoort nou op datzelfde moment die buurvrouw niet? Die ernaast zit. Waarom hoort die nou niet?
Daar zijn ook, ik weet niet hoeveel verklaringen voor gegeven. De een heeft het over de uitwendige en de inwendige roeping. Ja, kijk, die een die wordt inwendig en de ander wordt uitwendig geroepen. Ja, dat is heel moeilijk om daar nou iets te van zeggen. Weet je, ik ben na alles wat ik daarover in het verleden hoor, een hoop vergeet je weer, van alles wat ik daarover gelezen heb, is voor mij de conclusie geweest, laten we dat gordijn laten hangen. Laten we niet proberen met ons verstand dat te doorgronden. Laten we eerder positief hopen dat vandaag Lydia hoort en morgen de buurvrouw. Begrijp je? Dat we dan te maken hebben met Gods soevereine macht en vrijmacht, die niet gisteren of eergisteren, maar vandaag opeens stilstaat onder die boom waar Zacchaeus ingeklommen was en zegt, kom af, ik moet heden in jouw huis blijven. Ik denk dat dat beter is dan om leerstellig allerlei dingen te gaan formuleren. Weet je waarom? Wij maken overal misbruik van. Daar zeggen ze, ja, ik ben maar uitwendig geroepen. Je moet mij niet te zwaar belasten, want ik ben maar uitwendig. Kijk, ik ben niet inwendig geroepen. Dan kruipt de mens er zo weer uit. Uit de ernst van het evangelie. En daarom denk ik wel eens, als wij daar nou te ver in gaan, dan is net een bosje druiven die wij met een handdoek afdrogen, zodat die dauw die je wel eens ziet op die druiven, die is er dan af. En hij is niet levend meer, niet glansvol. Ik denk dat dat onze verkeerde, rationele manier van denken is, die alles op papier wil zetten en verklaren. En als we eerlijk waren, dan zouden we toestemmen, als wij nou de Bijbel moesten corrigeren, dat we heel wat zouden schrappen en dat kan niet, dat kan niet van God gezegd zijn, dat kan niet van die, dat zo op die manier. Oh, lieve mensen, het is al tijd, zie ik. Een klein stukje. Zij, laten we dan zo samenvatten. Zij is door het woord en door de Heilige Geest geopend. Kijk, en tegelijkertijd moeten we daarbij vaststellen, het is een daad van de Heere. Het is een daad van de Heere. Lucas gebruikt hier hetzelfde woord in verband met de Emmausgangers. En als Jezus na de opstanding verschijnt aan de discipelen, toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. Kijk, voel je, je kan niet eenzijdig zeggen, het is zus of het is zo. Het is door woord en door geest, maar dan toch ook wel een dikke streep onder dat geest. Dat zodanig in en met het woord op dat moment voor die of die aanwezig zijn, dat het woord een kracht heeft en de geest een genade verspreidt, waardoor de schellen ons van de ogen vallen. En waardoor we echt mogen zien. De Heere opent. Hij opent haar hart. Dat betekent ook, hij verlicht haar verstand. En dan kun je uit de tekst ongeveer voorstellen hoe het gegaan is. Ten slotte heeft Paulus, de woordvoerder, de leider van het gezelschap, zou je wel kunnen zeggen, die heeft op zijn eigen manier, door de kracht van de Heilige Geest, heeft hij de boodschap van dat evangelie samengevat. En die heeft verkondigd, onze verlorenheid, onze schuld, onze verdorvenheid, en dat wij nooit meer op die manier zalig kunnen worden in al onze diensten aan God. Maar dat nu God zelf de grootste dienst heeft verricht en gedaan in de schenking van zijn geliefde Zoon Jezus Christus. En dat dat nou het wonder is tot behoudenis en de weg der zaligheid. Nou, zij neemt er acht op dat wil zeggen. Acht. Wil je zeggen, hé, wat zegt hij daar? Nee, het wil zeggen, ergens aan vast zitten. Je kan er niet meer van los. Ergens op leunen. Ja. Acht nemen, dat wil echt zeggen, ze ontmoet iemand op wie ze mag leunen. Op wie ze mag zinken als zondares en nochtans gelovigen. Ze ontmoet iemand, echt de levende Heer in het evangelie. En door die ontmoeting neemt ze acht, dat betekent ze geeft zich eraan over. Heere, ik wil uwe zijn. Heere, wees mij genadig. U hebt het al vervuld, alle beloftenissen aan de Vader gedaan. Hij is de Christus, de zaligmaker van zondaren. Wat gaat dat toch? Toch schoon. Je kunt zeggen, ja, was die vrouw dan gelijk maar bekeerd of zo? Ja, zo moet je helemaal niet denken. Deze vrouw mocht haar vertrouwen stellen als zondares, die door haar verdiensten niet zalig kon worden, dat heeft ze goed begrepen. Zij, de purperverkoopster, is opeens een arme die belang heeft bij het kleed van de Heer Jezus, van zijn gerechtigheid. Kleed en de mantel van het heil. Daar neemt ze acht. Ik zou het haast weergeven met, die trekt ze aan. Die trekt ze aan. Want ze ontmoet in de boodschap de levende Heere. Hij immers opende ook haar hart. Ik bewaar dat laatste stukje maar voor de volgende keer. En ik zou willen zeggen, God geve ons allen iets van de ontmoeting met de levende. Dat hij de Heere is en leefde. Want hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Begrijp je? Hem aanroepen en geloven. Zit aan elkaar vast. Iemand die je niet vertrouwt, waar je niet van op aan kunt, die je niet gelooft, die roep je niet aan. Dan zeg je, nou laat die vent maar lopen. Maar als we in het heilige evangelie de Heer Jezus Christus hebben ontmoet en gelooft, dan roepen we hem ook aan. En eer wij roepen, geeft hij antwoord. Amen.